Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 19 en daarvan het vierde vers. Des Heere wet nochtans verspreidt volmaakte glans, dewijl zij het hart bekeert. Psalm 19, vers 4. Stel ons nu onder de heilige wet des Heren en wij zingen daarna uit Psalm 119 en daarvan het 37e vers. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid, ai maak mij ook verstandig in uw wetten. Dat is dan ook gelijk ter voorbereiding op de schriftlezing, die kunt u vanmorgen vinden in het Johannesevangelie, het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. Dus wij luisteren naar de wet des Heren. We zingen op Psalm 119, vers 37. En wij lezen Johannes 9, vers 1 tot en met 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Johannes 9 vanaf het eerste vers. En voorbijgaande zag hij een mens, blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden. En zeide tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt, uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. Tot zover de schriftlezing.
We willen dankzegging doen met de familie Muit, waar een dochter en zusje is geboren. Zoeken wij samen Gods aangezicht in het gebed. O Heere, God des hemels en der aarde, u woont zeer hoog en u ziet zeer laag neer. Daar zijn wij vanmorgen allemaal weer de levende toonbeelden van. U hebt ons nog gedragen en verdragen, ook in de afgelopen week, de jaarwisseling die mocht plaatsvinden. En ook nu op deze eerste zondag van het jaar mogen we ons weer zetten onder de prediking van uw woord. Dat woord dat eeuwig zeker is en waar we ook van hebben gezongen dat slechten eenvoudigen wijsheid wil leren. En ach Heere, dat hebben wij ook zo nodig nu het nieuwe jaar zijn ingegaan. Die wijsheid die alleen van boven komt. Die wijsheid die hemels is. Die goddelijk is. Want wij zijn alle wijsheid in onze diepe val kwijtgeraakt. U hebt ons zo goed en naar uw evenbeeld geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar Heere, wij moeten het u eerlijk belijden. Zoals wij van nature op de aarde komen, hebben wij geen verstand meer van God en goddelijke zaken. Dan zijn we net als die blind geborenen waar we vanmorgen, als u het geeft, over willen nadenken. Blind van de geboorte af. En we hebben er geen eens last van. En dat maakt toch de ernst juist wel uit van onze doodstaat, Heere. Dat we ons van nature ook niet bekommeren om God en goddelijke zaken. Dat zegt uw woord ook zo eerlijk, dat er geen mens is die God zoekt, ook niet tot één toe. En in het licht daarvan mag het ons toch wel een wonder zijn dat de deuren van uw huis weer geopend werden. Dat alles in gereedheid is gebracht. En dat als u het geeft uw woord weer verkondigd mag worden. Want dat bewijst wel, Heere, dat u het verlorene zoekt. En dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. En mogen we u dan eerbiedig vragen, o Heere, of u de prediking van uw woord zo zou willen zegenen, onder de bediening van uw lieve geest, dat dat woord ook zijn kracht mag doen, in de harten van jongeren, in de harten van de middelbaren van leeftijd, in de harten van de ouderen. Dat u ons eens zou willen ontdekken aan de kwaal waaraan we allemaal lijden. En dat u eens zou willen geven, Heere, dat we zo anders de kerk uit zullen gaan als dat we erin gekomen zijn. Ontdekt aan wie we zijn. Ontdekt aan onze hemelhoge schuld. Ontdekt aan die grote kloof die er is tussen God en onze ziel. En dat dat de nood van ons leven eens mag gaan uitmaken, o Heere. En dat u wil geven dat we niet meer, zoals we dat van nature ook altijd doen onder de prediking van uw woord, altijd wel weer redenen hebben om eronder uit te komen. Maar die blindgeborene, die zei helemaal niets toen hem dat slijk op de ogen werd gestreken. Leer ons zo, Heere, om ook uw woord toe te stemmen, ook in zijn veroordelende kracht. En dat we onder u gaan leren buigen. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven, uw wil, uw wet, hoe heilig, stout versmaad. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En wilt u ons dan maar op dat plekje brengen? Ik erken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Want juist voor zulke zal het zo'n wonder worden, Heere, niet als een voorwaarde, maar wel als de weg waarin uw genade verheerlijkt, dat er nu bij u vandaan nog een weg en een middel is. En daar mocht die blindgeborene ook op gewezen worden. Ga heen, was u in het badwater Siloam. Mogen er zo vanmorgen nog verblijd worden in uw bedehuis, die de weg niet weten, die met zulke raadsels over de wereld gaan, die maar één ding weten, en dat is dat ze blind waren en nu zien, en maar één ding voor ogen hebben, en dat is hun hemelhoge schuld, die maar één ding voor ogen hebben, en dat is dat ze voor eeuwig verloren moeten gaan, en dat naar recht. En o Heere, dan kunnen wij van een Jezus horen, maar wat is hij dan nog verborgen? Maar zou u dan eens van vrede willen spreken vanmorgen? En wilt u geven, Heere, dat het woord van het evangelie vandaag eens zo tot in de ziel mag doorklinken, dat we ook daadwerkelijk uitgedreven mogen worden, zoals die blindgeborene toch ging, op hoop tegen hoop, naar dat badwater Siloam. O, wat zou dat een wonder zijn, Heere, als u zo op deze eerste zondag van het jaar dat evangelie zou willen verheerlijken in harten van zondaren. Want daartoe bent u toch gekomen, o dierbare zaligmaker, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En zou u dat dan vanmorgen ook willen doen, in het gewaad van uw woord, onder de bearbeiding van uw lieve geest? Wilt u ook voor uw kinderen zorgen, Heere? U weet waar ze gelegerd zijn. Zou u ze willen bezoeken met uw heil? O, ook na ontvangen genade hebben we elke keer maar weer zo nodig dat u ons leert en leidt door uw Heilige Geest. Want anders zijn we ook nog zo blind. Bij de aanvang wel ziende gemaakt. En bij de verdere voortgang misschien ook wel zaken geleerd. Maar elke keer, Heere, moet u ons weer brengen in ons eigen gemis en in de bede of u onze blinde zielsogen zou willen openen, opdat we zouden zien. En wilt u dan terugleidend licht geven over alles wat u al geschonken hebt, en dat het maar tot verwondering mag zijn en de lof op de drie enige God in het hart vandaag klinken mag, dat u nu zo een als ik bent gevonden hebt, dat u ze ogen wilde openen. En dat zal toch altijd het wonder gaan uitmaken. Ik ben gevonden van degenen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die naar mij niet zochten. Maar Heere, wilt u dan zelf ook bij de hand nemen en ook door al de wegen die u komt te houden ook zo willen leiden dat we achter u de Heere mogen aankomen. We dragen zo heel de gemeente aan u op. Wilt u voor de jongeren zorgen die vanmorgen met ons konden opkomen naar uw huis? Wilt u de kinderen niet vergeten? Wilt u ook in hun jonge harten wonen en werken met uw geest? Gedenk de middelbare van leeftijd. Heren, er kan zoveel zijn wat ons in beslag neemt aan aardse beslommeringen. En de doornen die kunnen zo dat zaad wat gezaaid is weer verstikken. Wilt u dat alstublieft beletten? En wilt u geven, Heere, dat te midden van alles wat ons bezig kan houden, in een druk gezinsleven misschien wel, of andere omstandigheden, uw woord vanmorgen zijn beslag mag leggen? Wilt u de ouderen niet voorbij gaan? Menselijk gesproken ligt het leven achter en de eeuwigheid voor. U kent ook die ouderen die nog altijd onbekeerd zijn. Heere, wilt u ze toch uit genade bezoeken met uw heil? U hebt toch zelf beloofd dat ouden dromen zullen dromen en jongelingen gezichten zullen zien. O Heere, wilt u dan toch ook onder de ouderen wonen en werken met uw lieve geest? Wilt u zijn met allen die het moeilijk hebben? Gedenk degene die met ons niet konden opkomen naar uw huis, die ziek zijn of die om andere wettige redenen de gang naar uw huis niet konden maken. Wilt u ze nog goed en nabij zijn? Zeg uw naam ook ootmoedig dank voor al het goede wat u nog geeft, ook in dit pas begonnen jaar. Dan hebt u onze broeder Amstdragen met zijn vrouw en gezin verblijd met de geboorte van een dochtertje. En we mochten vernemen, Heere, dat u alles nog wel wilde maken. Al waren er wel even wat zorgen. Maar o Heere, mogen we dan ook in het midden van de gemeente uw naam met dankerkentenis verheffen. En zou die dank ook maar in het hart leven, mogen leven, want het is allerminst vanzelfsprekend dat ons nieuw leven gegeven wordt, maar ook dat er leven bewaard is. O Heere, geef toch dat de lofzang in stilheid tot u mag zijn. En mogen we dit jonge leven u bevelen. Zou u over dat leven willen waken, Heere, en ook dit jonge meisje onder uw bediening en bearbeiding van uw geest willen brengen, zodat ze wederom geboren mag worden tot een levende hoop. Geeft u de ouders ook wijsheid in de opvoeding van de kinderen. Heere, we staan te midden van een samenleving en een wereld die zo tegen uw woord en uw geboden ingaat. Komt heel wat af ook op de jonge gezinnen. Maar geeft u ook daarin dat we onze hulp en kracht alleen van u mogen verwachten. Dan kiezen we toch de welgebaande wegen. Gedenk aan allen, Heere, die de kinderzegen moesten missen. We dragen ook hen op aan de troon van uw genade, die bij een bericht als deze toch altijd weer de wonden kunnen voelen. Wilt u ook hen niet vergeten? Al degene die misschien een kind of meerdere kinderen naar het graf moesten brengen. Ach, Heere, wat kunnen wonden dan nog schrijnen? Zou u toch uit genade ook daarvoor willen betonen dat er bij u balsem in Gilead is? Heere, zou u zo in gunst nog op ons willen neerzien? Geef ons met elkaar nog een goede dienst uit uw hand. Mag alles met orde en stichting en met eerbied geschieden. En wil bovenal de leiding en de zalvende bediening van uw Heilige Geest ons niet onthouden. Ach Heere, wij kunnen geen rechten laten gelden. Maar zou u ons nog een horend en een verhorend God willen zijn? En dat alleen om de verdiensten van uw lieve Zoon, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 13 en daarvan het derde en ook het vijfde vers. Psalm 13 vers 3, aanschouw mijn ramp, verhoor mij Heere, ai zie op me al mijn lijden neer, verlicht mijn God, verlicht mijn ogen. En ook het vijfde vers, maar in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Psalm 13 vers 3 en 5. Ondertussen krijgt u de gelegenheid uw liefdegave uit te reiken voor de Heere en zijn dienst. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede is voor onderhoud, kerk en pastorie. En de derde is voor algemene kosten van de kerk. De Heere die zegenen u en uw gaven. tekst voor de bediening van het woord. Deze morgen vindt u in het aan u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 9. En daarvan vanmorgen in het bijzonder de versen 6 en 7. Dus Johannes 9, de versen 6 en 7. En daar lezen wij Gods woord in onze tekst als volgt. Dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden. En zeide tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt, uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. Tot zover. Wij schrijven onder deze tekstwoorden, Christus werkt de werken Gods. En we letten met elkaar, en het mocht zijn onder de bediening van de Heilige Geest, op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op het middel dat hij gebruikt. In de tweede gedachte op de weg die hij wijst. En in de derde gedachte op het herstel dat hij geeft. Dus Christus werkt de werken Gods. We letten op het middel dat hij gebruikt, de weg die hij wijst en op het herstel dat hij geeft. Gemeente, waar gaat het eigenlijk om in de bekering van een mens? Gaat het er dan om dat die mens behouden wordt? Dat die mens goed af is om die mens zelf? Nee, daar gaat het in de eerste plaats niet om. In de bekering van een mens gaat het er altijd om dat God weer verheerlijkt wordt. Dat hij zijn schepsel terugkrijgt. Dat schepsel wat hij sinds de zondeval kwijt is. Het gaat erom dat een mens opnieuw geboren wordt. Van bovenaf geboren wordt. We noemen dat niet voor niets, jonge mensen, met een Bijbels woord, wedergeboorte. Dat wil zeggen, dat is een totale vernieuwing van de goed geschapen, maar van God afgevallen mens. En dat zien we ook in onze tekstwoorden zo heel duidelijk naar voren komen. Het is opmerkelijk dat die blindgeborene straks geen nieuwe ogen krijgt. Wat gebeurt er wel met die blindgeborene? Wel, zijn ogen die worden hersteld. Wedergeboorte wil eigenlijk zeggen dat de Heere gaat herstellen wat wij in Adam zijn kwijtgeraakt. Zodat die mens in beginsel weer mens Gods is. Want wat zag de Heere Jezus eigenlijk toen hij die blindgeborene zag? Dat is opmerkelijk dat we dat lezen. Vers 1. Daar staat, hij zag een mens blind van de geboorte af. Er staat niet dat hij een blinde zag, maar hij zag een mens. Hij zag daar het pronkjuweel van Gods schepping, maar nu blind van de geboorte af. Hij ziet daar dus de gevolgen van de val. Die mens die zo goed geschapen is, maar die ook onderworpen geworden is aan zoveel noden en zoveel zorgen. En dan mogen we inderdaad de lijn trekken naar de geestelijke blindheid van de mens. Dat doet de Heer Jezus zelf later in vers 39. Dan zegt hij het zelf dat hij tot een oordeel in de wereld is gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen en die zien, blind worden. Dus die blindgeborene jonge mensen is niet alleen lichamelijk blind, dat ook. Maar je zou kunnen zeggen, in onze tekst is dat ook gelijk een beeld van het feit dat hij blind is voor wie God is. Voor wie hij zelf is. Voor wie Christus is. En dat betekent, God komt niet aan zijn eer in het leven van deze blindgeborene. En dat maakt dan juist ook de bewogenheid van de Heere Jezus uit met deze man. De discipelen die hebben gelijk een verband gelegd tussen de blindheid van deze man en het feit dat hij misschien wel gezondigd heeft. Of zijn ouders. Maar de Heer Jezus heeft die gedachte gelijk afgewezen. Ik laat dat voor nu allemaal maar rusten. Maar hij heeft er wel op gewezen dat hij gekomen is om de werken Gods in die man te verheerlijken. Als geen ander heeft de Heer Jezus Christus op de aarde gezien. Hoe zijn Vader onteerd wordt in de menselijke natuur. Hoe de eer van zijn vader in de mens, die zo goed geschapen is, geschonden is. Hoe zijn vader, om zo te zeggen, aan die mens tekort komt. En daarom de Heere Jezus heeft als de knecht van zijn vader in die blindheid gezien in welk ongeluk de mens zich gestort heeft. En daarom moet hij werken, de werken desgenen die hem gezonden heeft. Welke werken zijn dat dan? Wel, als de tweede Adam moet hij gaan herstellen wat Adam in de val is kwijtgeraakt. Die schepping die sinds de zondeval doornen en distelen voortbrengt. Allerhande ellendigheid waaraan die mens is onderworpen. Die schepping die moet hij gaan herstellen van het kwaad. En dat zal hij doen. En dat doet hij, zo heeft hij zelf gezegd, als het licht der wereld. In die duisternis van de van God vervreemde wereld zal hij als het licht gaan schijnen. En zal hij die gaan ontdekken aan de duisternis waarin wij ons van nature bevinden. Dat licht dat zal gaan schijnen, zodat blinde zielsogen worden geopend voor de werkelijkheid van ons bestaan buiten God. Voor de werkelijkheid van het feit dat wij niet meer beantwoorden aan dat heerlijke scheppingsdoel. Als het licht der wereld zal de Heer Jezus Christus zijn licht laten schijnen over wie God is, in zijn deugden, in zijn majesteit. Zal hij zijn licht laten schijnen over wie de mens zelf geworden is en wat de val inhoudt. Maar hij zal ook het licht gaan laten schijnen op wie hij nu zelf is. Waarom hij in de wereld moest komen. Waarom hij geboren moest worden en moest lijden en sterven. In hem alleen heeft God de Vader zijn eer weer terug in de menselijke natuur. En hoe doet de Heer Jezus dat dan? Wel, daar spreken onze tekstwoorden van morgen van. Want zo lezen we, dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden. Nou jongens en meisjes, dat is wel vreemd, vind je niet, wat er gebeurt. De Heer Jezus die spuugt op de grond. En van dat zand en van dat, ja, stof op de grond maakt hij een kleiachtig papje, zou je kunnen zeggen. En dat strijkt hij met zijn vingers op de ogen van die blinde man. Waarom doet de Heer Jezus dat eigenlijk? En daarbij, die blindgeborene vraagt daar toch helemaal niet om. De Heer Jezus die doet iets wat die blindgeborene helemaal niet gevraagd heeft. Bartimeus wel, dat was ook een blinde man. En toen de Heer Jezus voorbij kwam, begon Bartimeus te roepen: Gij zonen Davids, ontferm u mijne. Maar dat hebben we van deze man niet gelezen. We lezen ook niet dat hij misschien wel door vrienden naar de Heer Jezus toe wordt gebracht, met de bede of zij in de nood van die man nog kunnen voorzien. Helemaal niet. Hier wordt zo heel duidelijk dat, als ik het zo mag zeggen, het initiatief helemaal van zijn kant komt. Er is helemaal geen gebed van die man. Die man, die blindgeborene, die speelt eigenlijk ook helemaal geen rol. Hij moet immers werken de werken desgenen die hem gezonden heeft, zolang het dag is. En dan ziet u hoe getrouw Christus hier is, als de knecht van zijn vader. Dan wacht hij niet af totdat er iemand verlegen is om hem. Dan wacht hij niet af tot er iemand begint te roepen. U zegt, ja, maar dat deed Bartimeus toch ook? Jazeker. Dat deed Bartimeus zeker. Maar wie heeft dat roepen gewerkt? En wie heeft de nood tot nood gemaakt in het leven van Bartimeus? Dat was de Heere ook zelf. Alles komt bij hem vandaan. Kijk, en dat is nu ook precies de bedoeling van de Heere Jezus. Met dat kleiachtige mengsel strijken op de ogen van die blindgeborene. De Heer Jezus doet daar namelijk iets waardoor, als je zou kunnen zien, zou je alsnog blind worden. Als wij al een kruimeltje zand in onze ogen krijgen, dan begint dat oog al te tranen. Dan kun je even niet zien. En dat is nou juist de bedoeling van de Heer Jezus. Die man die heeft namelijk helemaal geen last van zijn blindheid. Hij voelt die nood helemaal niet. Hij roept ook helemaal niet. Die man die weet niet beter. Die man die is immers blind geboren. Hij heeft nog nooit het licht gezien. Hij heeft nog nooit zijn ouders gezien. Hij weet helemaal niet wat hij mist. Die man die heeft daar helemaal geen verdriet over. Je zou zeggen, die man die heeft daarmee leren leven in zijn leven. Nou gemeente, daar hebt u nu precies het beeld getekend zoals wij van nature allemaal zijn. Wij hebben er helemaal geen last van dat we buiten God en zonder Christus voortleven op weg naar de eeuwigheid. Wij hebben er helemaal geen last van dat we een hemelhoge schuld hebben. Onze grootste ellende is wel dat we onze ellende helemaal niet zien. Wat dat betreft zijn we net als die blindgeborene. We zijn eraan gewend geraakt. Een leven zonder God. Een leven buiten God. We weten niet meer beter sinds onze val in het paradijs. Maar wat gaat de Heere nu doen als Hij een mens zaligmakend gaat bearbeiden? Ben je dan gelijkziende? Hier ziet u gemeente wat er gebeurt. De Heere Jezus gaat eerst de kwaal aanwijzen. Hij gaat die kwaal tot een onhoudbare nood maken. Waar je nooit last van hebt gehad. Dat wordt de grootste nood van je leven. Dan gaat Hij me bekendmaken waar de kwaal van mijn leven ligt. Dan gaat Hij mij ermee bekendmaken hoe erg het met mij gesteld is. En dan gaat de Heere blijkbaar een middel gebruiken in zijn hand, wat het alleen maar erger lijkt te maken in mijn leven. Als de Heere je gaat ontdekken aan je leven buiten God, aan een leven zonder Hem, dan gaat Hij ontdekken aan waar het op vast zit in je leven. En meer zal Hij gaan tonen wie je bent tegenover God. Zal Hij laten zien wat dat nou inhoudt, God kwijt te zijn en voor eigen hart en leven op weg naar de eeuwigheid. En dan wordt het dus niet beter in je leven, maar dan wordt het alleen maar erger in je leven. Nooit last gehad van die zondekwaal. En nu ineens, misschien kun je het wel niet verklaren, maar zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Als de Heere je dus bekend gaat maken met wie je zelf bent door de ontdekkende bediening van de wet, dan gaat die wet je veroordelen, gemeente. Blind. Niet te weten wie God is. En zo te moeten sterven betekent eeuwig buiten God. Dan ben ik zonder hoop, dan ben ik zonder God op de wereld. En dan te moeten inleven geen hoop op verbetering. Wie kan nu een blinde ziende maken? En het wordt alleen maar erger. Dan kan er heel veel gebeurd zijn in ons leven. Maar deze blindgeborene is met alles wat er tot hiertoe is gebeurd nog wel blind. Nou, en laten wij ons leven daar maar eens naast leggen vanmorgen, gemeente. U, jullie jonge mensen en ik ook. Zitten die hier in Kralingen? Of luisteren die vanmorgen mee? Mensen die niet kunnen ontkennen dat er wat gebeurd is in het leven. Die niet kunnen ontkennen dat de Heer heeft gezegd tot hiertoe en niet verder. Stilgezet op je levensweg. Die daar iets van hebben geleerd hoe blind ze zijn. Die er iets van hebben geleerd wat het inhoudt, die gescheiden staat tussen God en mijn ziel. En die vanmorgen met raadsels in de kerk zitten of die thuis aan het meeluisteren zijn. En die niet weten hoe ze ooit ziende moeten worden. Die zich niet kunnen verbeteren, maar die het vanmorgen moeten zeggen, het lijkt alleen maar erger te worden in mijn leven, dominee. En niet als lippentaal, maar werkelijk taal van je hart. Dat dat een nood van je ziel is, die je bij dagen en bij nachten bezet. Weet u daarvan? En jullie jonge mensen? De bemoeienissen die de Heere met je ziel heeft gehad. En nu? Blinde dan ooit tevoren. Niet te weten hoe je blinde zielsogen ooit geopend worden. Want wat doet de wet, gemeente, in het leven van een mens die door de Heere bearbeid wordt? Ja, die wet die houdt mij de spiegel voor. Die wet die laat mij zien, zo was u. Zo heb ik u geschapen. Maar u beantwoordt daar niet meer aan. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Maar dan moet ik het gaan bidden met die dichter. Ai, maak me dan nu ook verstandig in uw wetten. Doe niet meer waarvoor ik geschapen ben. Ik ben zo'n grote doelmisser geworden. Want dan kom ik nog even terug op dat slijk wat de Heer Jezus strijkt op de ogen van die blinde man. Want dat blijft toch maar vreemd, vindt u ook niet, dat de Heer Jezus nou dat middel gebruikt. En toch ligt daar nu juist een hele diepe les in. De rabbijnen, die waren er in die tijd wel van overtuigd dat er in speeksel genezende kracht lag. Maar waar dat werd toegepast, ging dat heel vaak gepaard met allerlei toverspreuken in de samenleving en geneeskrachtige elementen die dan werden toegepast. En de rabbijnen die wisten heel goed, zo moet het niet. Daar hadden ze grote bedenkingen bij. En nu weet u misschien wel dat het Johannesevangelie heel veel toespelingen heeft op de schepping van de mens. Zo begint dat evangelie al. In den beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Als wij hier dus lezen van het slijk dat de Heer Jezus strijkt op de ogen van die blinde man, dan wil hij daardoor gaan bepalen bij hoe die mens is gemaakt. De werken Gods moeten immers geopenbaard worden in het leven van deze man. En wat is het werk van God? Nou, onder andere het vormen van de mens. Dat lezen we in Genesis 2 vers 7. Dat God de mens geformeerd heeft uit het stof der aarde. En dan moet u inderdaad waarschijnlijk denken aan kleiachtig materiaal. Het woordje slijk wat in onze tekst gebruikt wordt, dat mag u vanuit de grondtekst ook vertalen met klei. Wat op de ogen van die blinde man gestreken wordt, dat is dus inderdaad een kleiachtig mengsel dat ontstaan is uit dat speeksel en uit wat er op de aarde ligt. Nou kinderen, wat kun je met klei doen? Denk maar eens even heel eenvoudig na vanmorgen. Misschien heb je dat op school ook wel eens gedaan. Of ga je dat nog doen? Dat je van klei hele mooie figuren kunt maken. Van klei maakten de mensen vroeger en nog altijd ook wel potten. Nou, zo wordt de Heere ook wel vergeleken met een pottenbakker. Denkt u maar eens aan wat er staat in Jesaja 64. Doch nu, Heere, gij zijt onze vader. En wij zijn leem. En dan vindt u in de Griekse vertaling van het Oude Testament precies hetzelfde woordje als wat in onze tekst voor slijk wordt gebruikt. En gij zijt onze pottenbakker. En wij allen zijn uw handen werk. Nou, dan zijn we waar we wezen moeten vanmorgen. Het vormen van klei is in Gods woord ook heel vaak het beeld voor de schepping van de mens. Denkt u nog maar eens even aan Job bijvoorbeeld. Job die zegt in hoofdstuk 10. Gedenk toch dat gij mij als leem bereid hebt en dat gij mij tot stof zult doen wederkeren. Dus waarom maakt de Heer Jezus dat slijk? Om te laten zien, gemeente, dat hier zich niet iets afspeelt tussen een bepaalde, en ik bedoel dat eerbiedig hoor, tussen een bepaalde wonderdokter en een blinde man. Maar hier speelt zich iets af tussen de schepper en zijn schepsel. Christus doet hier precies hetzelfde als wat God in de schepping heeft gedaan. Die mens vormen uit het stof der aarde. En dan gaan we een beetje verstaan welke geestelijke les daarin ligt. Dat hij dat slijk strijkt op de ogen van die blinde man. Daarmee laat hij allereerst zien, wij beantwoorden als schepsel niet meer aan dat heerlijke scheppingsdoel. We doen niet meer waarvoor we geschapen zijn. Er is wedergeboorte nodig. Weet u wat het ons ook predikt? Dat hij werkelijk gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat zo verloren ligt. God wil zijn schepsel terug. En nu heeft de Vader het liefste wat hij had gegeven, overgegeven aan een wereld verloren in schuld, om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Om mensen weer tot een nieuwe schepping te kunnen maken. Daarom moest het kerstfeest worden. Hij zelf heeft die diepgevallen mens opgezocht met maar één bedoeling. Om die mens weer mens Gods te maken in beginsel. Om die mens te gaan herscheppen. Nou, en daar loopt het over, gemeente. In uw leven, in jullie levens, in mijn leven. Dat wij weer worden zoals de Heere ons bedoeld heeft in het paradijs. En als een mens dus door wedergeboorte tot een nieuwe schepsel gemaakt wordt, ja, dan wordt die mens dus inderdaad ook een nieuwe schepping. Dat is toch wat onze Dordtse vaderen ook belijden. En dit is die schepping, en dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, die nieuwe schepping. In haar kracht is dat niet minder, zeggen ze dan, nog geringer dan de schepping. Daar hebt u precies hetzelfde wat we vanmorgen in de tekst zien gebeuren. Die grote schepper aller dingen is tegelijkertijd ook de herschepper. Voor de wedergeboorte is blijkbaar dezelfde kracht nodig als die kracht die er nodig was in de schepping van hemel en aarde. En dat niet alleen. Maar gemeente, er gebeurt ook hetzelfde als in de schepping. Want wat lezen wij in Genesis 1, vers 1 en vers 2? In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. Dat wil eigenlijk zeggen, het was eigenlijk nog een ongeordend geheel op de aarde. Er was nog een wildernis. En wat gaat de Heere nu in die zes scheppingsdagen doen? Dan gaat hij ordenen wat hij in die schepping al gemaakt heeft. Nou, gemeente, dat is in de herschepping precies hetzelfde. Als God een mens wederom geboren laat worden, dan schenkt de Heere in de dadelijkheid die mens alles. Dan wordt hij door het geloof met Christus verenigd. Maar weet ik dan gelijk alles? Heb ik dan gelijk ook kennis van de middelaar, gemeente? Dat is wat anders. Mag ik het eens zo zeggen? Dan wordt het een keer een chaos in je leven. Een wanorde. Dan komt alles overhoop te liggen in je leven. Dan moet ik met God verzoend worden en ik weet niet hoe. En dan ga ik maar één ding zien. Ik ben zo vervormd door de zonde. Ik beantwoord niet meer aan het heerlijke scheppingsdoel. Kijk, en nu gaat Christus vanuit zijn profetische bediening onderwijs geven in die wanorde hoe het goed kan komen tussen God en je ziel. En daar gaat hij die blindgeborene nu verder op wijzen. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, de weg die hij wijst. Tot hiertoe heeft de Heer nog niet gesproken tegen die blindgeborene. Hij heeft alleen nog maar dingen gedaan. Hij heeft alleen nog maar gehandeld. Maar in het verborgen, gemeente, is hij al bezig met dat nieuwe scheppingswerk. Is hij, om zo te zeggen, als die grote pottenbakker, dat slijk al aan het vormen. Is hij die blindgeborene al tot een nieuwe schepping aan het maken. Maar nu gaat hij voor het eerst spreken. En het is een bevel. Ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt, uitgezonden. Nou, jonge mensen, is dat niet een beetje onbarmhartig van de Heer Jezus? Om dat van die man te eisen. Die man is blind. Hoe moet hij ooit bij dat badwater Siloam komen? En dan ook nog eens door zo'n vreemdeling aangeraakt worden. Ja, mag ik het dan maar zo zeggen, met zo'n vies mengsel. Zo'n kleiachtig papje. Je zou toch verwachten dat die blindgeborene nu een beetje begint door te dringen wat er allemaal zo gebeurt. Dat die blindgeborene in opstand komt. Dat die man eens aan de kaak gaat stellen hoe die vreemdeling het zo aandurft om dat slijk zomaar op zijn ogen te strijken. En dan ook nog een keer zeggen dat hij naar Siloam toe moet. Hoe moet die man er ooit komen terwijl die blind is? Die man zou terecht, menselijk gesproken, heel wat verwijten kunnen maken. Die man zou met allemaal ja-maars kunnen komen. En we zouden het als mens nog begrijpen ook. Weet u wat Johannes Calvijn zegt in zijn commentaar? Wie zou niet gedacht hebben dat hij met deze ongelukkige de spot dreef, of als een krankzinnige ongepaste aardigheden wilde vertonen? En toch, dat is het niet. Hij spot helemaal niet met deze man. Hij heeft het behoud van die man op het oog, en nog meer, de eer van God in het behoud van die man. Maar wat hij nu doet, is die man beproeven of hij met een onbepaald geloof, met een onbepaald vertrouwen op het woord wat die vreemdeling zegt, doet wat hij hem opdraagt. En nu moet blijken, gemeente, of hij zich ook durft te verlaten op dat woord. Want daar bestaat het ware geloof toch uit? Drie dingen, jonge mensen. Kennis, toestemmen, maar ook vertrouwen. En die drie dingen zie je hier zo heel duidelijk uitkomen in het leven van die blindgeborene. Wat de Heere door zijn geest zonder hem in hem heeft gewerkt. Zijn kwaal is blootgelegd. Daar is hij aan ontdekt. Dat slijk op zijn ogen gesmeerd zorgde ervoor dat die man last kreeg van zijn kwaal. En het is alleen maar erger geworden. Dat weet die man nu bij ondervinding. Daar heeft hij kennis van gekregen. En wat doet nu een mens die bevindelijk kennis krijgt van zijn kwaal? Wat doet nu een mens met wie het in geestelijk opzicht alleen maar erger lijkt te worden? Die gaat voor waarachtig houden wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, zegt zondag 7 van de catechismus. Die leert dus ook buigen onder de bediening van de wet. Die leert ook buigen onder de veroordelende kracht van het woord. Ook als mijn kwaal wordt aangewezen in de prediking, door de ontdekkende bediening van de Heilige Geest, dan leert zo'n mens daar onder te buigen, gemeente. Die gaat het zien en erkennen en toestemmen. Ik ben zonder God en zonder hoop op de wereld. Ik beantwoord niet meer aan het doel waarvoor ik geschapen ben. Dan gaat de hand op de mond. Want dat is opvallend, hè, dat die man helemaal niets zegt. Maar u begrijpt, daar kan het in een ware overtuiging ook niet bij blijven. Een mens kan toch niet van zijn ellende leven. Die kan niet van zijn armoede leven. Dan moet er wat gebeuren in je leven. Dan moet er wat opgelost worden. Dat zijn geen mensen die met een Judas en een Kain met een overtuiging bij God vandaan vluchten. Maar dat zijn mensen die gaan het leren toestemmen. En die gaat de Heere door zijn geest ook brengen bij het middel. Waardoor die blinde zielsogen geopend kunnen worden. Bij het middel waardoor het weer goed kan komen tussen God en mijn ziel. Kijk, en nu gaat de Heer Jezus vanuit zijn profetische bediening daar licht over geven. Hij gaat wijzen op een middel waardoor hij weer ziende kan worden. En die blindgeborenen die leert dat door genade te geloven en te omhelzen. Terwijl die nog zo blind is als even tevoren. Dat is opmerkelijk, vindt u niet? Maar blijkbaar is er geloof in zijn ziel gewerkt dat in dat aangewezen middel er redding ligt, er behoud ligt, al heeft daar geen enkele belofte geklonken. Al weet die man helemaal in dat opzicht niet zeker of die wel daadwerkelijk genezen zal worden van zijn blindheid. En toch gaat hij. Weet u wat die man hier krijgt, gemeente? En dan ziet u hoe bijbels dat is. Geen opening van zijn blinde zielsogen. Maar hij ontvangt een evangelieontsluiting vanuit het woord in het middel waardoor die behouden kan worden. Kan dat? Kan er een trekking in je ziel zijn naar de persoon van de middelaar? En dat je toch moet zeggen, dominee, hij is voor mij nog zo verborgen. Dat je ziel een liefde en een brandend verlangen kent en dorst naar de gerechtigheid van hem alleen. En toch te moeten zeggen, wie is hij toch? Nou, hier staat het. Dan krijg je vanmorgen een meeloper vanuit het woord. Professor Wisse, die noemt dat in een van zijn boekjes zo heel mooi, een verlossingsbekommernis. Dus deze man, die wordt gaande gemaakt met een evangelieontsluiting in het woord. Met het middel waardoor hij van zijn kwaal verlost kan worden. En dan ziet die man niet op zijn blinde ogen. Dan ziet die man niet op de onmogelijkheid om bij Siloam te komen. Maar hij voelt één ding. Daar moet ik zijn. En daar hebt u dat vertrouwen van het geloof, gemeente. Dat zo duidelijk uitkomt in het leven van die man. Vanuit het toevluchtnemende geloof, zou je kunnen zeggen. Vertrouwt hij dat diegene die gezegd heeft dat hij naar Siloam moet, dat hij zijn blinde zielsogen ook openen kan. Dat is dat vaste vertrouwen wat de Heilige Geest in zijn hart heeft gewerkt. Dat er in zijn leven dat wonder kan gebeuren, juist door dat middel, dat hij van blind ziende kan worden. En gemeente, dan is vol vol. Deze evangelieontsluiting vanuit het woord van de Christus geeft in zijn ziel hoop. Geeft in zijn ziel verwachting. En het is door de trekkende liefde van de Vader dat hij uiteindelijk ook bij Siloam komt. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Want ja, dat is dan wel de volgende vraag die we moeten stellen. Waarom moet hij naar dat badwater Siloam gaan? Wat is dat eigenlijk voor badwater? Wel, gemeente, het water wat in dat waterbad stroomde, dat kwam uit een verborgen bron op de Tempelberg, de Gihonbron. En de Joden zeiden dat water wat in Siloam stroomt, dat komt bij God vandaan. Maar die waterbron, die lag op een hele gevaarlijke plaats. Die lag namelijk net buiten de stadsmuur van Jeruzalem. En u begrijpt, als de stad dan belegerd werd in oorlogstijd, ja, dan moesten de poorten gesloten worden en dan werd het water schaars in de stad, want de mensen die haalden dat bij die bron vandaan. En daarom koning Hiskia heeft in zijn tijd een watergang laten maken door de rots onder de stad Jeruzalem heen, zodat aan de westkant van de stad dat water binnen de stadsmuur eruit kwam en terecht kwam in dat badwater Siloam. Dat badwater, gemeente, dat is dus water dat gezonden is uit een verborgen bron op de Tempelberg. Nou, en vandaar dat dat badwater ook Siloam heet. Johannes heeft het erbij gezet. Dat betekent gezonden. In het Oude Testament lezen we daar ook al van. Ik hoop daar straks nog even op terug te komen. Maar Jesaja 8. En daar draagt dat badwater de naam Siloah. U moet ook weten, dat water wat in dat waterbad stroomde, dat werd ook gebruikt op de drie grote feesten in Jeruzalem. Als daar heel wat pelgrims vanuit het land naar Jeruzalem toe kwamen. En voordat je dan de tempel inging, dan moest je je eerst in dat badwater Siloam wassen. En dan pas kon je opgaan naar de tempel. Dan pas kon je verschijnen op de plaats waar God woonde. Het was dus ook een ritueel bad, om maar zo te zeggen. En dan moet u even bedenken dat deze geschiedenis zich afspeelt helemaal binnen de context van het Loofhuttenfeest. U kunt dat nalezen in Johannes 7. Het water wat in deze bron terechtkwam, werd juist ook op het Loofhuttenfeest gebruikt. Dan werd er uit dat badwater geput. En weet je wat de Joden dan met dat water deden? Dan namen ze dat mee naar het tempelplein en daar goten ze dat water uit Siloam uit op dat tempelplein. En voor de Joden herinnerde dat water hen er dus aan dat er straks levend water uit Jeruzalem zal komen. Zacharia 14, Ezechiël 47, daar kunt u ervan lezen. Met andere woorden, dat water was voor de Jood een beeld van het herstel van Israël, straks onder de Messias. Dan zou het volk gereinigd worden van de afgodendienst. En die teksten, gemeente, die wijzen dan allemaal ook op de vergeving van de zonde van de afgoderij van het volk door de Messias die komen zou. En die Messias die zal ervoor gaan zorgen dat het volk niet weer in afgoderij vervalt, maar dat het zal gehoorzamen aan God. En vandaar dat Ezechiël het ook heeft over: ik zal rein water op u sprengen en gij zult rein zijn. En dat verbindt Ezechiël dan met een nieuw hart geven, een nieuwe geest geven. Dat volk zal weer gehoorzaam worden. En dan nog één ding, de Messias die zal ook instaan voor de veiligheid van Jeruzalem. Dat volk zal onder de bescherming van God mogen zijn. Zoals dat badwater kwam uit een verborgen bron en dat volk toch kon drinken als het door de vijanden omsingeld was. Zo zal de Heere door de Messias dat volk onderhouden. Kortom, gemeente, Siloam stond voor de zegeningen die voortkomen uit datgene wat de Messias zal gaan bewerken. Dan zullen ze water mogen scheppen uit de fonteinen des heils. Nou, heel eenvoudig gezegd. Waar wijst de Heer Jezus dus die blinde man op als die moet heen gaan naar Siloam? Nou, dan wijst hij, gemeente, op zichzelf. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. In vers 4 heeft hij het gezegd: ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft. En nu neemt hij dat woordje gezonden als het ware zelf weer in de mond, door op zichzelf te gaan wijzen als de gezondene van de Vader, die voortkomt uit de verborgen bron. Welke verborgen bron? De verborgen bron van Gods eeuwig welbehagen. Gemeente, er is hem werk opgedragen, al in de eeuwigheid door de Vader. Niet om de wereld te veroordelen, maar om die te behouden. En hoe heeft hij dat nu moeten doen? Wel, daartoe is hij uitgezonden. Daartoe heeft hij zelf die hoge hemelse troon willen verlaten en wilde hij in de beestenstal in Bethlehem worden neergelegd, in doeken gehuld, neergelegd in de kribbe. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente? Daarvoor heeft hij zelf dat stof willen aannemen. Wilde hij gelijkvormig worden aan dat slijk. Hij heeft zich zo diep willen vernederen dat hij zijn broeders in alles gelijk geworden is. En dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen van na de val, onderworpen aan de gevolgen van de zonde. Waarom? Om die vervallen menselijke natuur weer te gaan herstellen tot de eer van zijn Vader. En daarvoor wilde die dierbare borg gelegd worden in het stof des doods. Maar wat heeft hij zo, gemeente, een weldade verworven voor zijn kerk. Nu zullen daar stromen van levend water uit zijn zijde vloeien. En ze zijn er letterlijk uitgevloeid, gemeente. Aan het einde van zijn leven, toen die krijgsknecht zijn zijde doorstak met een speer, toen kwam er bloed uit, toen kwam er water uit. Ziet u dat dat water van Siloam zo rijk in hem is vervuld? Hij is dat Siloam. Hij heeft bloed gegeven tot verzoening van de zonde van al de zijnen. Daar kwam water uit zijn zijde tot reiniging van dat inwonend verderf waar ook degenen die de Heere vrezen altijd maar weer zo'n last van blijven houden. En nu is de vraag, gemeente, heb je hem zo al nodig gekregen in je leven? Heb je, om zo te zeggen, dat badwater Siloam nodig gekregen? Heb je deze dierbare borg nodig gekregen om weer in de verzoende gemeenschap met God te komen? Want u kunt niet tot God naderen buiten hem. Zoals die feestgangers, die pelgrims zich eerst moesten wassen in dat badwater Siloam om dan naar de tempel te kunnen. Zo kunt u alleen maar voor God bestaan in hem. En buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Alleen in de geloofsvereniging met hem kan de schuld van je zonde verzoend worden. Alleen in de geloofsvereniging met hem kan daar dat leven, naar die nieuwe gehoorzaamheid ontstaan, om hoe langer hoe meer zijn beeld te mogen vertonen. Dat nieuwe hart te mogen hebben, die nieuwe geest en daardoor geleid te mogen worden. Kijk eens wat die blinde man doet. Hij ging heen en wies zich en kwam zien. Die man die leert alle schade en drek te achten om de uitnemendheid, de kennis van Christus. En daarom kom dan toch, blinde zielen. Wat zit je langer te bedelen? Wat zie je toch langer op het slijk gestreken op je ogen? Dat kan je het licht in de ogen niet geven. Dat is onmogelijk. Maar nu mag ik hem prediken. De Heer Jezus Christus als het licht der wereld. En daarom veroordeelde zielen. Dan gaat er vanmorgen een deur van het evangelie open. En dan roept hij het u zelf toe. Ga heen en was u in dat badwater Siloam. En zo alleen is er genezing te verwachten van je geestelijke blindheid. Hoe? Door je onvoorwaardelijk uit te leveren aan hem. U zegt maar, dominee, ik kan niet geloven. Doe het dan maar als de vader van de maanzieke knaap. Ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Doe het dan maar als Petrus, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Doe het dan maar op hoop tegen hoop. En kom ik om, dan kom ik om. Maar is die blindgeborene omgekomen? Natuurlijk niet, zou ik bijna zeggen, gemeente. Christus is de Alpha, hij is de Omega, hij is het begin, hij is het einde. Hij zal die werken beginnen, maar ook voortzetten en voleindigen. En dat is waar geworden in het leven van die blinde man. En hij wies zich en hij kwam ziende. Onze laatste gedachte. We gaan eerst nog samen zingen uit Psalm 16 en daarvan het vierde vers. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Daar het goddelijke licht mij toestraalt vroeg en laat. Mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. Psalm 16 vers 4. Christus werkt de werken Gods. We hebben gelet op het middel dat hij gebruikt, op de weg die hij wijst, onze laatste gedachte nog, het herstel dat hij geeft. Die blindgeborene is gegaan. Het woord dat hij gehoord heeft, dat heeft beslag gelegd in zijn leven, op zijn leven. En daar is iets gezegd wat niet alleen zijn oren heeft bereikt, maar wat dieper is gegaan. Het heeft zijn hart bereikt. En hij is ervan overtuigd, er is in de nood van mijn leven een middel tot herstel. En zo is hij aangekomen, gemeente, bij dat badwater Siloam. En we zien in gedachten die blindgeborene de trappen afgaan. En hij was zich gehoorzaam aan het woord dat hij heeft gehad. En dan? Ja, en dan? Dan gebeurt er iets wat er in zijn leven nog nooit gebeurd is. Die man die ziet. De tempel ziet hij daar. De mensen om zich heen. De bomen misschien wel. En noemt het allemaal maar op. Het zonlicht. Die man die ziet. Het is licht geworden. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Matthew Henry die schrijft zoiets moois in zijn commentaar, gemeente. Ik wil het u niet onthouden. Hij zegt, toen het slijk afgewist was van zijn ogen, waren alle hindernissen er ook mee weggenomen. En als de weeën en worstelingen der nieuwe geboorte voorbij zijn, de smart en de verschrikking der overtuiging van zonde zijn weggenomen, dan zijn de banden der zonde ook daarmede verdwenen. En dan wordt dit alles door heerlijk licht en vrijheid gevolgd. Nou, weet je daarvan in je leven, gemeente? Weet je daar nou van? Dat de wet is gaan zwijgen en dat het evangelie is gaan spreken. Dat gebeurt bij het nabijkomende werk nooit, gemeente. Maar waaruit kun je nu weten of dat werk Gods werkelijk een werk Gods in je ziel is? Dat kun je hieraan weten. Dat je als een geheel verlorene, een geheel onwetende, een geheel blinde in jezelf, door genade met Christus in verbinding bent gekomen. Al het ware werk wat de Vader door zijn geest werkt, dat zal, hoe dan ook, tot Christus komen, gemeente. En van die geestelijke blindheid verlost worden. En buiten Christus? Ja, dan kan het alle kanten nog uitvallen. Laten we elkaar vanmorgen maar niet gaan opbouwen in wat gemoedelijkheden en wat gestalten. Stelt u zich niet gerust buiten de kennis van de middelaar om. Maar u hebt een fundament nodig onder uw leven en ik met u en jullie ook, jonge mensen. En er is geen ander fundament het welk gelegd is, namelijk Jezus Christus. En wat zou dat vanmorgen een wonder zijn. In de kerk in Kralingen. Dat je misschien wel verzwakt in de geestelijke strijd van je leven. Met je verdorven bestaan bent opgekomen naar Gods huis. Misschien er wel lichamelijk aan onderdoor dreigt te gaan. En dat de Heere je door de Heilige Geest vanmorgen onder de prediking gaat brengen. Bij dat badwater. Bij die meerdere van dat badwater. En daar iets in je leven gaat oplichten. Dat er een weg en een middel is. Om die welverdiende straf te ontgaan. En wederom tot genade te komen. En dat je straks naar huis mag gaan en kunt zingen. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust. Maakt hier elk in liefde dronken. Zo benauwd en in de boeien en in de banden opgekomen. Of aan het meeluisteren. Maar dan te mogen zien. Al is het misschien van verre. Wie die Christus is als de gezondene van de Vader. En de banden worden gebroken. Hij was het voor wie gereed. De koperen deuren weken. Die ijzeren grendelen deed. In 1000 stukken breken. Misschien wel zo in het donker te zitten, dat je bij jezelf dacht, er is nog maar één stap nodig en ik lig in de buitenste duisternis. Maar dat de Heere je vanmorgen een oog buiten jezelf geeft en het waar wordt. Daar ze in die bitterheen de dood voor ogen zagen, van alle kant bestreen, deed God hen heilig dagen. Misschien wel zo bedroefd vanmorgen. Kerstdagen voorbij. Zo'n uitzien in je ziel. Maar hem zagen zij niet. En dat de Heere nu als in het suizen van een zachte stilte overkomt en het waar gaat worden, dan zingen ze in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heere wegen. Want hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. De genezing van deze blind geborene gemeente, die predikt ons welke macht Christus heeft als de gezondene van de Vader. Hij hoeft net als in de schepping maar te gebieden en het staat er. En als hij dit kon bij de blindgeborene, zou hij het dan in uw leven niet kunnen doen, in jullie levens, jonge mensen? Zou hij dan je blinde zielsogen niet kunnen openen? Zou hij de schuld van je leven niet kunnen wegnemen? Hij kan het. En hij wil het ook. Want daartoe is hij gezonden. Daartoe is hij in de wereld gekomen. Om te werken, zolang het dag is. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En waar is dat een vrucht van? Ja, gemeente, dat is vrucht uit het eeuwige verbond. Genezing van een kwaal was in het Oude Testament altijd een verbondsweldaad die de Heere aan zijn volk schonk. En als de Heere je blinde zielsogen opent en je gaat zien dat er een zaligmaker is, dat je zalig kunt worden, dat is een weldaad uit het verbond. Daarvoor heeft Christus ook zijn bloed willen storten. Daarvoor is hij ook mens geworden. Opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En hoe heeft Christus dat nu uitgewerkt in het leven van die blindgeborene? Nou, heel eenvoudig, gemeente. In de weg van de gehoorzaamheid. In het gebruik van de middelen waar hij zelf op wijst. En zo doet de Heere dat nog. Hij verheerlijkt zichzelf in de weg van de gehoorzaamheid. En de Heere die wil u, jou en mij leren om op zijn woord alleen onze vaste hoop te zetten. En ja, dat betekent afzien van al je eigen omstandigheden. Dat betekent inderdaad afzien van al je eigen onmogelijkheden. Dat betekent ook afzien van je eigen onwaardigheid. De Heere maar niet meer gaan voorschrijven. Maar eerbiedig gaan luisteren naar wat hij zegt. Ga heen. Was u in het badwater Siloam. Merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis. Tot elk die voor hem leeft. En je zo stellen en je blijven stellen. Onder de genademiddelen. Nog één ding. Ik zei, ik zou nog even terugkomen op Jesaja 8. Daar wordt ook geprofeteerd over die wateren van Siloam. Ze worden daar de wateren van Siloa genoemd. En wat staat er dan? Daar staat dat die wateren van Siloa zachtjes gaan en dat ze veracht zijn. Wat betekent dat? Dat betekent dat die wateren uit die Gihonbron gedurig in dat water stroomde. Dat ging eigenlijk ongemerkt, zachtjes. Niemand eigenlijk die er meer op lette. En erbij nadacht, dat komt uit een verborgen bron. Waarom zegt Jesaja dat? Omdat de Joden wel uitkeken naar de Messias. En omdat ze met hun verstand ook wel wisten dat dat water op hem wees. Maar toen hij er eenmaal was en de vervulling van Siloam daar was, hebben ze geen heerlijkheid in hem gezien. Ze hebben hem veracht. En daarom tot slot vanmorgen de vraag aan u, aan jou en ook aan mezelf. Heeft deze Christus nu al waarde voor je gekregen, gemeente? Wat dunkt u van de Christus? Of kun je nog altijd voortleven buiten hem? Kun je nog altijd aan hem voorbij leven? Die wateren van Siloa, mag ik het eens zo zeggen, die gingen ook vanmorgen weer zachtjes. Hij is u gepredikt, hij is u voorgesteld als de enige weg waardoor je blinde zielsogen geopend kunnen worden. Was dat nou vanmorgen evangelie voor je? Of veracht u hem? Ziet u nu vanmorgen heerlijkheid in hem? Of schittert hij niet? Gemeente, zult u dan bedenken, buiten hem komt God aan je tekort. En dat zal straks het eeuwig verderf gaan uitmaken. Dan zullen de wateren van Gods toren tot in alle eeuwigheid over u heen komen. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar ik mag hem u vanmorgen nog prediken. Ik mag hem u aanwijzen, ik mag hem u aanprijzen. Hij werkt zolang het dag is. Het is wat dat betreft nog geen nacht, gemeente. Er is nog doen aan. En daarom wordt hij ook in Kralingen u nogmaals gepredikt. Dat hij uitgezonden is om verlorenen, om blinden te geven het liefelijke licht. Daartoe is die uitgezonden, gemeente. Dat is nou het liefste werk wat hij doet. Om die verloren schepselen op te zoeken. En ze weer terug te geven wat wij zijn kwijtgeraakt. Om de duisternis van je leven tot licht te gaan maken. En daarom, gemeente, kan het nog. Ook al zit je misschien helemaal niet op hem te wachten. Want het is nog altijd waar. Het is alleen door Gods mededogen. Het komt alleen voort uit hem. Dat er blinden nog gegeven worden. Het liefelijke licht. En wie in het stof lag neergebogen, ze worden door hem weer opgericht. Amen. We zullen eindigen met dankzegging. Heren, we mochten vanmorgen een poosje in uw huis zijn. Op deze dag die naar uw naam genoemd is, aan uw dienst gewijd. En zou u willen geven, heren, dat we zo ook door uw geest ontdekt mogen worden aan de kwaal waar het op vast zit in ons leven. We doen niet meer waarvoor we geschapen zijn. En zou u die kwaal eens willen ontdekken, zo dat het werkelijk een onhoudbare nood gaat worden. En dat we het ook gaan toestemmen, dat er wat moet gebeuren in ons leven. En anders dan liggen we verloren en gaan we verloren. Maar bovenal, dan komt u zo aan ons tekort. U kent die zielen, heren, waar dat een nood is geworden. O, geef dat ze vanmorgen een wegwijzer hebben ontvangen vanuit uw woord. En dat het ook werkelijk tot dat geloofsvertrouwen mag komen. Dat ze ook mogen uitgaan op hoop tegen hoop. Om zich te wassen in dat badwater. En dat het waar mocht worden. En hij wies zich en kwam ziende. Wilt u ons als gemeente ook vanmiddag weer bij elkaar brengen. Bewaart u ons ook over de onveilige wegen. En geef ons nog een goede rustdag uit uw hand. Wij bidden het u uit enkel genade om Jezus wil. Amen. We zingen nog uit Psalm 146 en daarvan het zesde vers. Psalm 146, vers 6. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. 146, vers 6. Ontvang de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.